Hoi, mijn naam is Dirk Delissen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst na Liefde podcast. De podcast waarin jij belemmeringen leert begrijpen en overwinnen om de liefde te bereiken waar jij zo naar verlangt. Vandaag te gast Inge Visser. Inge Visser is seksuoloog en we hebben een ontzettend waardevol gesprek gehad over hoe je diepgang vindt in jezelf en in relaties. Dus als jij wat struggelt met de liefde en relaties, of je herkent jezelf bijvoorbeeld in bindings- of verlatingsangst, dan is deze podcast een enorme aanrader. Voordat we de podcast gaan starten, eerst nog even dit. Als jij nu al merkt of gedurende of na de podcast dat jij behoefte hebt aan deskundig en professioneel advies van een ervaren therapeut. In de link in de beschrijving kun je een gratis adviesgesprek met mij inplannen. En dan weet je in 45 minuten waar het bij jou misgaat in de liefde en welke belemmeringen jij mag begrijpen en overwinnen om uiteindelijk de liefde te ontvangen waar jij zo naar verlangt. Ik wil je veel luisterplezier wensen.
Een hele goede morgen, Inge Visser. Ik ben ontzettend dankbaar dat jij hier nu digitaal tegenover me zit.
Ja, super fijn dat je hem wou hebben, Dirk. Echt
ja,
leuk.
Ik vind het ontzettend leuk.
Ja, lekker gezellig kletsen over van alles en nog wat. Ja, dat vind ik altijd leuk om te doen.
Ja, dat sowieso. En we hebben een aantal hele interessante thema's op de agenda staan. Vooral natuurlijk, ja, kijk, je bent seksuoloog, dus het woord seks zal nog vaker vallen vandaag. Ik heb daar nog nooit een podcast over gemaakt, dus dat geeft gezonde, positieve spanning. Dus ik heb er enorm veel zin in.
Ja, snap ik. En seks is natuurlijk super breed, maar ook weer een super beladen onderwerp. Dus
Ja, zeker. Dus we gaan zo de diepte in duiken. Maar ja, ik heb net al wat verteld. Hè. Je bent natuurlijk seksoloog en relatietherapeut, maar je bent natuurlijk veel meer. Dus wie is Inge Visser? Wie zit er tegenover me?
Ja, ik ben naast mijn beroep ben ik ook moeder en ben ik getrouwd. En wij wonen in Friesland op een super schattig boerderijtje. En ik heb verder ook een achtergrond in de GGZ, in de hulp en in de dienstverlening. Dus ik ben eigenlijk al mijn hele werkzame leven bezig met de psyche van de mens. Dat heb ik eigenlijk altijd heel interessant gevonden. En van jongs af aan eigenlijk ook al wel in seksualiteit, dat ik dat heel interessant vond, relatiedynamieken en mezelf ook afvroeg van, hey, waarom voel ik dit? En dan er later achter komen van, oh, maar eigenlijk voelen heel veel mensen dat. Ook door het gebrek aan kennis wat ik gekregen heb in al mijn opleidingen die ik, of in ieder geval de reguliere opleidingen die ik gedaan heb, maar ook op school, vooral op het gebied van seksualiteit, zelf heel erg veel op onderzoek ook uitgaan. En daarnaast ben ik ook nog tantra docent. En heb ik jarenlang heel veel tantra ook beoefend. Dus meer de spirituele kant van seksualiteit ook bestudeerd.
Ja, misschien interessant om daar aan het eind van de podcast nog eens wat dieper op in te gaan. Maar het is wel mooi, hè? Kijk, wat je zegt zelf ook, veel ervaring. Ook in het reguliere pad, hè? Dat delen we met elkaar. We zijn natuurlijk beide, hebben we lang. Ik werk nog steeds in de reguliere GGZ ook. Maar je hebt daar zelf ook veel ervaring in. En dat vind ik wel mooi. Dat was ook een van de redenen waarom ik je uitnodig. Omdat ik natuurlijk, ja, tegenwoordig zijn er 1001 coaches die op van alles en nog wat coachingbedrijven. Alleen ik merk toch wel dat er ook weinig mensen zijn met veel gedegen ervaring. En ik kwam je via Debbie van Bokstel, een podcast die we eerder hadden gemaakt met Debbie. Kwam je op mijn pad en toen dacht ik, hey, volgens mij, Inge, weet je ontzettend goed waar je over spreekt. En ik heb er enorm veel zin in. Zullen we gewoon maar meteen de diepte induiken?
Ja, we gaan gewoon meteen beginnen. Ja,
ja, ik ben heel benieuwd, Inge, want je vertelde net al wat over jezelf, maar als we dan kijken naar liefde en relaties, wat is dat bij jou allemaal heel simpel gaan als in, hè, je zegt net ik ben getrouwd, ben je de ideale partner tegengekomen al heel vroeg in je leven en dan heb je een liefdevolle fijne relatie of heb je daar ook wel belemmering in tegengekomen? Het single zijn, een partner zoeken, hoe was dat voor jou?
Ja, ik heb best wel een heel heftig liefdesleven gehad als in dat ik, ik heb verschillende relaties heb ik gehad. op mijn 15e mijn eerste relatie. En die vader, wij hadden nog niet zo heel lang een verkering toen. En die vader kwam toen plots te overlijden. En dat was toen heel heftig voor mij,
Oh.
want ik was 15, 16. En in één keer kwam ik met de dood in aanraking heel dichtbij. Dus dat vond ik best wel heftig. En toen ben ik een tijdje. Ik heb daar 2,5 jaar lang een relatie mee gehad. Toen ben ik een tijdje vrijgezel geweest. En toen trof ik weer iemand, een jongen waar ik een hele tijd heel erg verliefd op was. Alleen hij zag mij niet echt staan. En toen op een gegeven moment toen wel. En dat was echt een hele heftige, giftige relatie was dat. Ja.
Oké, ja, wat maakte dat het heftig en giftig was?
Nou, dat was telkens dus zo'n dynamiek van aantrekken en afstoten. En dan maakte hij het weer uit. En dan smeekte ik hem, zeg maar, om mij terug te nemen. En daarin heb. Nou, het was ook echt wel een beetje een soort van psychisch manipulatief machtsspel. En ik heb toen een tijdje ook in therapie gezeten. En toen had die therapeut ook gezegd van, ja, het klinkt echt ook wel als psychische mishandeling, maar ik had echt zoiets, ja, waar heb je het over? Maar pas later, zeg maar, toen ik wat ouder werd, toen dacht ik van ja, dit was echt zo giftig. Alleen toen ik er middenin zat, kon ik het niet zien. En had ik ook echt zoiets van, ja, maar dat is niet zo.
Ja, hey, en je besefte later, hè, en je zegt vooral door in therapie te gaan, hoe giftig dat het was. Heb
Ja.
je in therapie ook ontdekt van wat maakt dat je in zo'n relatie bent gekomen?
Ja, ik
Is dat
denk
dan
ook.
pure pech, hè? Of is dat je daarin misschien ook een aantal delen bij jezelf misschien hebt gemerkt van, hey, dat maakte ook dat ik dit soort partners aantrok, of dat ik het in stand hield, of dat ik het moeilijk vond om daarin voor mezelf op te komen.
Ja, ik denk dat ook een heel groot gedeelte onzekerheid meespeelde. Ik heb een hele lange tijd ook in de danswereld gezeten en daarin is eigenlijk het nooit goed genoeg. En ik heb mezelf nooit goed genoeg gevonden. Ook in mijn studies was het ook altijd oh, meer, meer en moest de beste zijn. En, nou ja, die mentaliteit zat er heel erg in. Dus eigenlijk, als ik naar mezelf kijk van toen ik jonger was, zat daar echt iemand die zichzelf eigenlijk niks waard vond. En ik denk als je dat meeneemt, dan,
Zeker.
ja, dan trek je toch ook wel bepaalde personen aan. En ja, dat kun je ook echt wel zien in mijn relaties. Pas toen ik echt ook voor mezelf ging kiezen, meer dus in zelfontwikkeling ook ging stappen, toen heb ik eigenlijk gewoon een hele grote stap gemaakt in de partner die ik nu heb. Dat is echt iemand die liefdevol en supporting. Nou ja, daarin zijn wij wel echt een heel krachtig duo. Ook nog steeds met onze struggles. Want een relatie is niet iets zaligmakends van nu ben je samen en dan leven we lang en gelukkig.
Ja, herkenbaar, herkenbaar. Hey, en wat ontzettend goed wat je zegt, volgens mij, om daar nog even wat dieper op in te gaan. Ik denk dat het ook jouw ervaring is, Inge, omdat jij ook natuurlijk met mensen werkt die misschien soortgelijke situaties hebben meegemaakt of daar zelfs nog in zitten. Hey, dat is wel het interessante als je dus aan jezelf werkt en als je dus je zelfbeeld verbetert en als je dus, meer happy bent met jezelf en jezelf beter vindt en jezelf gewoon goed genoeg vindt, hè, en minder dat perfectionisme en dat zelfkritisch hebt, zie je dus ook dat je andere partners aantrekt.
Ja, dat was voor mij in ieder geval wel echt zo. Dat ik op een gegeven moment ook echt. Ja, ik rolde eigenlijk ook wel een beetje per toeval ook wat in de. Nou, ik heb veel in Tantra dus gedaan, een beetje per toeval ook in de Tantra. En dat heeft mij toen wel mijn ogen ook doen openen van. Oh, weet je, hoe kijk ik inderdaad naar mezelf? Hoe zit de relatiedynamiek? Hoe zit dat in elkaar? En hoe denk ik dat het hoort te zijn? Want ja, je hebt eigenlijk ook vaak alleen maar je ouders als voorbeeld.
Klopt.
Ja, en dan kom je op een gegeven moment erachter van, oh, maar het kan ook op zo'n manier en het kan ook op die manier. En met die communicatietool bereik je veel meer dan met de stilzwijgende methode of, nou
Ja,
ja,
of
inderdaad.
het aanpassen, hè? Ja.
Of het aanpassen, inderdaad. Ja.
Ja, ik vind dat vaak het meest interessante. En dat is, ja, ik zeg soms, ik gun heel veel mensen gewoon even een tijdje therapie in je leven. Omdat je dan ook snapt van, hey, maar hierom doe ik wat ik doe. En dat is natuurlijk heel functioneel geweest in mijn opvoeding. Want, puntje, puntje, puntje. Maar nu ik volwassen ben. En levert dat eigenlijk niet op wat ik eigenlijk zo nodig heb en wat ik wens? Bijvoorbeeld, je ziet vaak, hè, dat zul je ook wel herkennen, Inge, dat mensen zich heel erg aanpassen, omdat ze bijvoorbeeld, er was weinig ruimte voor hun eigen mening, bijvoorbeeld, omdat er sprake was van een dominante vader. Dus ze hebben zich heel erg leren aanpassen, om vervolgens te denken, als ik me maar aanpas en als ik maar gewoon meebeweeg, ja, dan vindt de ander mij leuk en dan krijg ik de liefde die ik verdien. Maar vaak in het hier en nu, als je dan volwassen bent, dan krijg je vaak. Ja, bijvoorbeeld hele dominante partners, die eigenlijk jou helemaal niet de behoeftes en de liefdes geven die jij zo verdient en eigenlijk nodig hebt. En dan, ja, dan draait het cirkeltje in dezelfde patronen.
Ja, en als ik dan inderdaad, want mijn man zegt dat altijd heel mooi van, ja, jij had een afwezige vader en daardoor trok jij ook bepaalde mannen aan. En dat is eigenlijk ook wel zo. Ik heb ook een hele tijd gehad dat ik echt alleen maar veel oudere mannen bijvoorbeeld date, omdat ik echt een soort van op zoek was naar een vaderfiguur. En ja, die,
Vaderrol, ja.
ja, en nou ja, die, dat kon ik in ieder geval niet bij hun vinden.
Nee. Nee, want wat kwam je daarin tegen? Wat kwam je daar dan in tegen? En waaraan merk je dan van, hey, volgens mij is het dit ook niet? Hè? Want volgens mij, uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar die hele fijne partner waar we gewoon onszelf kunnen zijn, waar we een stabiele, diepe liefdesrelatie mee kunnen opbouwen. En soms denken we van, hey, maar nu heb ik iemand gevonden, maar dan kom je er later achter van. Hey, volgens mij maakt me dit helemaal niet gelukkig. Hoe was dat voor jou?
Ja, het was dus nadat ik een aantal relaties had gehad, waaronder dus die heftige relatie die echt nog wel 4 jaar ook stand had gehouden. Toen heb ik daarna nog kort ook EMDR-therapie gehad en toen ben ik eigenlijk een beetje dus in de tantra gerold. En ja, ik was heel jong toen nog, dus heel veel mensen die daarin zaten waren ook ouder. En ik had op een gegeven moment ook een bepaalde overtuiging van, ja, mannen van mijn leeftijd, die zijn niet volwassen. Dat zijn nog kinderen. En als ik dan dus een ouder, die is volwassen, die staat ervoor. En nou ja, ook inderdaad het missen van een bepaalde vaderrol, zeg maar, in mijn vroegere jeugd misschien opvullen met, nou ja, met zo'n man. En toen ja, kwam ik er eigenlijk achter dat heel veel van die mannen zelf ook allemaal issue, die waren of inderdaad getrouwd geweest en gescheiden en waren eigenlijk meer op zoek naar een soort van rebound of een jongere vrouw. Zo van, nou, dan kan ik me wat jong voelen of zo.
Ja, precies. Ik voel
Ja,
me dat ik
dus.
dan toch echt wat ouder aan het worden ben. Ja.
Ja. Ja, dus dat was een beetje, zeg maar, wat ik tegenkwam, die helemaal nog niet toe waren aan een commitment, terwijl ik wel toe was aan een bepaalde commitment en een bepaalde volwassen relatie.
Ja, dit stukje is geknipt, want even de verbinding vloog weg. Laten we snel weer verder gaan. Volgens mij zaten we bij het punt dat je vertelde ook dat je erachter kwam, hè, bij oudere mannen, dat, nou ja, dat ook niet voor je werkte. Hè? Dat je ergens naar op zoek was. En dat je, volgens mij dat je een bepaalde behoefte had, of een bepaalde behoefte uit het verleden niet helemaal voldaan was. Hè? Misschien door jouw vader. En dat je dat heel erg zocht in een liefdespartner. En dat je overtuigd was van als ik dan een oudere man heb, dan ben ik daar meer klaar voor.
Ja.
Ja. Ik had daar wel nog een vervolgvraag. Ik vind dat wel interessant. En misschien is dat een zijtak, maar ik denk dat jij daar wel goed ook het antwoord op weet. Van op een gegeven moment dan wil je graag een relatie en dan ben je daarnaar op zoek. En je wil graag een serieuze relatie, want dat hoor ik eigenlijk in heel jouw verhaal. Je bent niet voor niks nu ook getrouwd en je hebt een fijne liefdespartner. Maar er zit ook dat stukje jong zijn, seksualiteit En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want ik heb het idee, en ik ben benieuwd wat jouw mening daarin is, de jonge generatie is daar volgens mij best wel zoekende in. Als vrouw wil je enerzijds aantrekkelijk zijn en misschien ergens ook wel sexy zijn, maar ergens wil je ook die stabiliteit. En ik heb soms het idee dat jonge jongens denken van, of een vrouw is heel erg bezig met aantrekkelijkheid, sexiness, zeg maar, en dan denken ze, oh, nou, die wil dus alleen maar seks, hè? Even gechargeerd. En vaak zien heel veel mannen dan niet dat er een hele serieuze wens achter zit. Wat is jouw ervaring daarin en hoe vind je daar een gezonde balans in?
Ja, dat is best, het is een hele grote vraag en ook een ingewikkelde vraag. Mijn eigen pad daarin was, aan de ene kant was ik heel erg dus op zoek naar een fijne relatie. En aan de andere kant voelde ik me ook de onafhankelijke vrouw. Want dat is weer een gedeelte wat mijn moeder me altijd meegegeven had. Want die had nooit gestudeerd. En die was eigenlijk een soort van afhankelijk, zeg maar, van mijn vader. En die zei altijd van, meiden, want ik kom uit een gezin met alleen maar meiden. Jullie moeten goed leren, een goed salaris voor jezelf verdienen. Dus ik was ook altijd zo van, nou, weet je, ook al zit ik in een relatie, ik wil zeg maar wel de broek aan hebben, zeg maar. Dus, maar ook in seksualiteit was voor mij heel erg, ik heb natuurlijk dus die dansachtergrond ook gehad. En daarin ging het ook heel erg over hoe, in wat voor energie stap je en hoe zet je jezelf neer. Het gaat ook heel erg over uiterlijk en eigenlijk ook wel vaak over sexy, aantrekkelijk zijn. En daar heb ik ook heel veel mee gespeeld. En ik heb een tijd gehad dat ik echt even klaar was met relaties. En dus heel erg juist meer op zoek was van, ja, maar wat wil ik ook in seksualiteit, seksuele vrijheid? Nou ja, dat soort vraagstukken is ook omdat in relaties op een gegeven moment ik seks heel saai vond. En dat ik dacht van ja, is dit nu wat het ook is? En dan krijg je dus inderdaad dat, nou ja, dat mannen dus dan aan de ene kant wil je iets sustainables en iets serieus opbouwen. En aan de andere kant heb je dus dat je eigenlijk ook een soort van seksueel bevrijd wil zijn. En ja, dan trek je toch ook weer een bepaalde soort man aan.
Precies.
Die, ja, die dan, die, ik zei altijd vroeger voor de grap zo van, ik ben de vrouw die ze verbergen voor hun eigen vrouw, zeg maar. Van, ik ben eigenlijk wat ze in bed wel zouden willen hebben, maar niet mee in relatie willen zijn, omdat ik te onafhankelijk, te vrij, te, ja.
En trok je dan ook mannen aan die dan vooral jou zagen om het thema seksualiteit in de breedste zin van het woord en jou dus minder zagen of konden vinden in het stuk stabiliteit?
Ja. En dat is soms nog steeds, omdat ik best wel open praat ook over seksualiteit, nog steeds wel vooral dat stukje seks, waarin sommige mannen nu nog steeds wel denken van, oh, dit is een uitnodiging voor iets. Ik kan misschien iets bij haar vinden op seksueel gebied wat ik nergens anders kan vinden.
Ik vind dit zo'n interessant thema. En misschien om de vraag nog iets scherper te stellen, want ik stel net best een grote vraag. Maar ben je het dan mee eens dat in de maatschappij van nu best een zoektocht is voor een vrouw? Kijk, ik ben zelf geen vrouw, dus ik weet het niet. Maar ik heb dat idee dat dat best een zoektocht is van hoe straal je nou aan de ene kant, ik wil iets stabiels. Ik wil een stabiele relatie met iemand uit. En hoe straal je aan de andere kant ook je vrouwelijkheid en je seksuele vibe? Want dat zit er natuurlijk ook. En dat is ook wat een man ook aantrekkelijk vindt, zeg maar. Hoe vind je daar
Ja.
een balans in? Ook in daten bijvoorbeeld. Hoe vind je nou die gezonde balans tussen gezond sexy zijn, maar wel laten weten ik wil iets stabiels?
Ja, dat is echt zo ontzettend lastig ook. Want dat, nou, als ik daar nu het antwoord ook op zou hebben, dan denk ik dat ik een hele mooie nieuwe therapievorm
Ja,
zou kunnen.
precies.
Nee, want dat is, nou, toevallig had ik vorige week, toen gaf ik samen met mijn man een koppelsretreat en daarin vertelde ik ook iets en dat raakte mij dan ook emotioneel, dat ik soms zo moe word, zeg maar, van het strijden ook in het stukje van, seksualiteit en wat wij denken wat seksualiteit is en een sexual embodied of een seksueel belichaamde vrouw. En dat daardoor de maatschappij eigenlijk constant over gedacht wordt van ja, maar die wil alleen maar seks of die is alleen maar daar goed voor, terwijl daar ook zoveel diepgang achter zit en seksualiteit is niet alleen, nou ja, dat wat we zien, zeg maar, dus of dat wat we kennen van oh, iemand ziet er sexy en mooi uit, maar seksualiteit is ook helend en verbindend en gaat ook over liefde en intimiteit, geborgenheid, veiligheid. En als jij dat allemaal kan uitstralen ook of kan zijn, dan ja, dan ben je zo heel, zeg maar, van jezelf. En ik denk dat voor mij, nou, onder andere dus het doen van tantra, maar ook een stukje gewoon seksologie zelf gaan bestuderen, voor mij zo gebracht heeft de partner die ik nu, zeg maar, daarin heb van. En ik mag dus een seksueel wezen zijn, want dat zijn we allemaal, dat ben jij ook als man. En ik kan ook, zeg maar, een liefdevolle partner met iemand zijn. Ik kan een liefdevol partnerschap met iemand aangaan.
Ik vind het een ontzettend mooi antwoord. Volgens mij, als ik hem heel kort samenvat, maar corrigeer hem als ik het fout heb. Volgens mij zeg je hierin, stel je bent aan het daten, dat dus het een het ander niet hoeft te bijten. Dat je vooral jezelf in je totaliteit mag laten zien. Hè? Je zegt van hè, het stukje intimiteit, een stukje in de breedste zin seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken. En ook, daar voeg ik dan aan toe, ook misschien duidelijk maken van hey, en ik ben ook op zoek naar iets stabiels. En ja, ik vind het ontzettend leuk om intiem met je te zijn. Of ik vind het leuk om me mooi te kleden. Of ik vind het leuk om aantrekkelijk gevonden te worden. Of dat je eigenlijk in alle facetten van wat jij voelt dat je bent, dat je dat durft te laten zien. Is dat eigenlijk heel kort samengevat wat je zegt?
Ja, en dat is ook, zeg maar, want wat je tegenwoordig ook heel veel online ziet van die, dit zijn 10 stappen om een man aan de haak te slaan, zeg maar. En daar zie ik heel vaak bijvoorbeeld ook de 3-date-regel van pas na de derde date seks hebben of
Ja.
allemaal van dat soort regels. En als jij je daarin kan vinden en als jij inderdaad ook echt voelt van, nou weet je, ik ga niet meteen met iemand naar bed omdat dat gewoon voor mij niet goed voelt, dan moet je dat zeker ook doen. Maar heb jij wel zoiets van, nou ik wil dat wel heel graag en ik vind bijvoorbeeld op een eerste date of een tweede date of nou ja, wat wil ik dat wel ontdekken? Maar ik wil ook, zeg maar, ontdekken of er meer achter zit dan alleen seks. Dan mag je dat ook doen. Maar ik denk dat daarin ook een stuk heldere communicatie heel belangrijk is.
100%. Volgens mij zeg je nu echt iets cruciaals. En daar heb ik het pas ook over in een andere podcast. Van daar open en eerlijk over zijn. En vooral ook benoemen dat je bijvoorbeeld aan de ene kant het heel fijn vindt om bijvoorbeeld seksueel actief met die persoon te zijn en dat te onderzoeken. Maar aan de andere kant ook benoemen van hey, ik heb eigenlijk wel van je nodig dat je ja, dat we samen toewerken naar iets serieus. Of dat we in ieder geval onderzoeken of dat er zit. Of ik zou het heel vervelend vinden als ik in één keer niks meer van je hoor. Of dat daarover gesproken wordt, wat elkaar intenties zijn en behoeftes daarin zijn.
Ja.
Dat is wat je bedoelt, hoor.
Ja, en dit is ook, dit is een formaliteit die ik dan heel veel gebruik en ook wel meegeef aan de mensen die mij volgen of die bij mij in coaching komen. Dat is dus inderdaad, dat heet de RBDSM talk. En dat gaat over, dan bespreek je eigenlijk alles met degene met wie je date. Van hey, hoe zit het eigenlijk bij jou? Want ik denk dat dat in daten ook wel vaak een soort van, nou, dan gaat men het er niet over hebben. Zo van ja, ik vind diegene eigenlijk wel leuk, maar ook oh, ik vind het heel spannend om het aan te kaarten. Want dan blijkt dat die andere hele andere intenties heeft en eigenlijk maar 1 keer met je naar bed wil, maar jij wil eigenlijk een relatie. En dan zit je dus eigenlijk, ik noem dat dan zit je, de verhoudingen staan dan al scheef. En hoe kan je dus samenkomen van, oké, okay, ik weet nu van de ander, oh, die wil 1 keer seks, maar ik wil eigenlijk heel graag een relatie. Ga ik dan inderdaad dat opofferen daarvoor? Of zeg ik van, nou, dankjewel, dankjewel voor deze date of dankjewel voor het gesprek, maar ik ben echt op zoek naar iets serieus.
Ja. En daar is communicatie volgens mij het allerbelangrijkste. En ik denk de zoektocht, want dat is wat ik vaak bij mijn klanten hoor, is wel de zoektocht van dat ze, nou, enerzijds beseffen ze, hey, het zou goed zijn als ik daar wat meer over communiceer. En aan de andere kant zeggen ze dan, ja, maar ik wil het ook niet meteen plat slaan en ik wil ook niet meteen iemand afschrikken. En ik merk dat veel mensen daar heel erg zoekende in zijn.
Ja.
Maar ik zeg altijd, het gevaar als je het niet gaat bespreken. Ja, dan gaat het, dan word je of daarin teleurgesteld, of de kans dat het daarin scheef gaat groeien is natuurlijk ontzettend groot. Want je hebt geen enkel idee hoe de ander daarin staat. En mijn
Ja.
ervaring is, en ik ben benieuwd hoe jij daarin staat, Inge. Als iemand anders ook iets serieus wil, dan is de opmerking: hé, hey, ja, ik ben eigenlijk in mijn leven ook wel toe aan iets serieus. Is helemaal niet gek, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld, nou, ik zit in een hele fijne liefdesrelatie, maar nou, stel het zou uitgaan en ik zou weer iets serieus willen, bijvoorbeeld. En dan zou een vrouw tegenover me zitten en die zegt: hé, hey, ik zou eigenlijk wel iets serieus willen in mijn leven. Nou, dan zou ik niet meteen denken van: oh shit, morgen wil ze met me trouwen. Nee, dat is gewoon een opmerking. Ik wil ooit iets serieus in mijn leven. Dus als de ander dat ook wil, dan is zo'n opmerking helemaal oké, zeg maar. En als
Ja.
zo'n ander daar heel erg van schrikt, nou dan weet je meteen ook hoe de ander daarin staat. En dan weet je ook meteen dat je ook mag afvragen van: hey, is dat dan misschien een ideale partner voor mij? Omdat die daar dus helemaal anders in staat.
Ja, ik denk ook, zeg maar, door dus inderdaad therapie te doen aan zelfontwikkeling. Dat nou, jij dus ook een bepaalde gegronde masculiniteit, een volwassen masculiniteit ook bezit. Waarin als dus stel, jij zou niet op zoek zijn naar iets serieus, maar iemand zit tegenover je en die zegt, ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar iets serieus. Dat je daar dan ook een open en eerlijk gesprek over kan hebben. En
Precies.
ja, en wat je tegenwoordig gewoon heel veel ziet, is dat mannen of vrouwen dan in één keer heel erg bang worden en dus inderdaad in. Of zo'n verlatingsangst of in een bindingsangst schieten en de commitment issues komen omhoog. En als je dat dus bij jezelf voelt, daar is trouwens ook niet een goed of slecht in. Maar dan kan je wel bij jezelf afvragen van, hey, hoe kan dat? En het kan ook gewoon zijn dat de persoon die tegenover je zit, dat je dat gewoon al heel snel aanvoelt. Omdat de vibe of de klik en de energie er misschien niet naar is. En dat je denkt, oh, met deze persoon voel ik hem gewoon niet. Dat kan ook. Ja.
Ja, helemaal mee eens. En misschien mooi wat dan nog in me opkomt om daaraan toe te voegen. Ik ben benieuwd hoe jij daar ook in staat, Inge. Ik zeg ook vaak, als het dan gaat om, als je jezelf wel herkent in dat stukje bindings- en verlatingsangst. Ik zeg altijd, als je nou voor 60% daar zelf mee dealt, hè, bijvoorbeeld stel, laat als voorbeeld nemen, verlatingsangst. Dus je gaat die ene persoon daten en je weet niet precies hoe die persoon erin staat en je wil er eigenlijk wel over communiceren, maar je herkent ook bij jezelf de dynamiek van: ja, ik heb de neiging om soms overbevestiging te vragen waar de ander weer wegrent. Ik zeg altijd: 60% probeer je er zelf mee te dealen. Dus als je merkt: hey, wacht eens even, nu zit ik heel erg in die verlatingsangst, nu heb ik echt de neiging om alleen maar overbevestiging te vragen. Nou, 60% deal je daar zelf mee. Maar 40% is natuurlijk ook, het is ook gewoon een behoefte die je hebt. En als dat niet vervuld wordt, dus als dat niet aan voldaan wordt, ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus je hebt ook gewoon een partner nodig die jou soms die bevestiging kan geven. Dat is die 40%. En door juist dus ook die 40% te toetsen bij de ander of te bespreken van: hey, hoe zit het eigenlijk tussen ons? Hè? 40%, ik heb even bevestiging van je nodig. Als die ander dat niet kan geven, is die andere persoon waarschijnlijk ook helemaal geen goede ideale partner voor je.
Nee, absoluut, absoluut. En ik denk ook wat we ook meer mogen gaan erkennen, is dat we dat, nou ja, dat in partnerschap we elkaar dus inderdaad ook daarin nodig hebben. We zijn niet onze hele maatschappij zo ingericht op, nou ja, wat ik net ook zei, mijn moeder zei onafhankelijke vrouw. Maar onze natuurlijke staat van zijn gaat over partnerschap, maar ook over in groepen ons bevinden. En hebben wij die spiegel van de ander ook nodig om af en toe weer, nou ja, bevestigd te worden in daar waar we mee bezig zijn of daar waar we zijn.
100%. Er is een heel mooi voorbeeld uit een boek. Volgens mij komt dat uit het boek Verbonden, wat trouwens een ontzettend goed boek is. En volgens mij leggen ze in dat boek uit dat er een studie is gedaan naar een aantal stelletjes. En waarvan de man, drie stelletjes, en de man heeft daarvan bindingsangst en de vrouw verlatingsangst. En één stelletje heeft de vrouw verlatingsangst, maar de man is gezond gehecht. Dus heeft verder geen bindingsangst. En dat stelletje wint uiteindelijk het parcours. Dus je moet een parcours afleggen met allemaal enge sprongen en zo. En dat stelletje wint, want dat verwachten ze dat dat stelletje gaat winnen vanuit de hypothese van hè, de vrouw met verlatingsangst zou best wel bijvoorbeeld wat banger kunnen zijn om over die grote cliffs te springen. En die zal misschien wel hulp vragen aan de man. En de man met bindingsangst zal het moeilijker vinden om zijn vrouw erin te steunen. Dus die zullen minder snel door dat parcours gaan. En ik vond het echt geweldig dat uit dat onderzoek ook komt dat dat ene stelletje waar dus die man dus niet in de bindingsangst had, die winnen, zeg maar. Want die man heeft geen probleem om haar hand vast te pakken en zeggen: schat, kom, we gaan samen. En volgens mij, als ik kijk naar mijn huidige relatie, dat durf ik best hier open en eerlijk te delen. Toen wij elkaar ontmoetten, ik zat echt nu wel een klein stukje. Ik had al heel veel verwerkt met eerdere therapie en coaching, wat ik iedereen kan aanraden, maar ik had nog een klein stukje soms verlatingsangst. En ik denk dat mijn partner ook nog een beetje bindingsangst had. Maar ja, doordat zij genoeg aan zichzelf had gewerkt om dus soms een stap naar mij te zetten. En ik genoeg aan mezelf had gewerkt door te zeggen: hey, we hebben nu een conflict gehad. Maar ik heb wel van je nodig dat je nu in één keer niet 3 dagen iets laat weten. Kijk, dat we beide niet happy zijn hoe dit gelopen is. Dat is oké, maar ik wil wel in contact staan met je. Want één, dat heb ik nodig. En twee, dat vind ik gewoon belangrijk. Kijk, we hebben een relatie samen. Conflicten kunnen er zijn, maar ik heb jou gewoon nodig dat we dicht bij elkaar blijven. Ja, en dan gaat het goed, zeg maar.
Ja, en dat vind ik ook echt super, super mooi, omdat dat ook weer die kracht van communicatie dus zo
Zeker.
belangrijk is. Ook als je dan in conflict bent en nou ja, dat je in ieder geval afspreekt van oké, ik heb nu even 2 uur voor mezelf nodig, maar ik kom dan wel weer na die 2 uur bij je terug. No matter hoe ik erbij zit of wat het ook is, ik kom dan weer terug. En dan creëer je ook dus die veilige hechting en
Zeker.
secure attachment, ja.
Ja. Hey, en ben je het er dan mee eens? Ik ben daar zelf nog zoeken in, dus ik weet nog niet precies hoe ik daarin sta, maar ben je het er mee eens dat tegenwoordig in de maatschappij, nou is alles mogelijk en iedereen, hè, zolang het de ander niet schaadt, als je daar zelf gelukkig bent, is het oké. Maar ik heb soms het idee dat bijvoorbeeld heel veel open relaties en polyamoreuze relaties en zo, soms ook, dus vanuit angst is, of vanuit trauma is, of vanuit. Ja, het eigenlijk niet aandurven gaan en dan eigenlijk zeggen van nou nee, maar ik wil open blijven, ik wil vrij blijven en ik heb zoveel liefde te geven, dus ik wil vrij blijven. Terwijl ik soms denk, nee, laten we eerst eens al jouw trauma's oplossen en laten we eerst eens even een gezonde balans vinden tussen feminine en masculine energie en laten we eerst eens even kijken naar jouw gezin van herkomst. En dan ben ik eigenlijk benieuwd of je dan nog steeds niet een monogame stabiele liefdesrelatie wil.
Ja, nee, die is echt heel interessant. Want wij hebben een tijdje zijn wij ook open geweest. En nu niet meer. Ook omdat, nou, ook in een stukje ontdekken en zoeken, zeg maar, in seksualiteit. Omdat dat voor mij altijd ook iets heel belangrijks is geweest. Maar ik had al heel veel ontdekt en onderzocht. Alleen mijn partner minder. Dus wij voelden op een gegeven moment van, nou, hij voelde van, ik wil daarin ontdekken. Dus toen hebben we daar bepaalde afspraken over gemaakt. En toen zei ik van, nou, dan wil ik eigenlijk ook wel weer wat gaan onderzoeken. En nou, ja. Ik vind het heel erg lastig om te zeggen, omdat het natuurlijk ook een eigen onderzoek is. En niet iets wat ik wetenschappelijk, zeg maar, kan onderbouwen. Maar wat ik wel veel zie in dus inderdaad de polyamoureuze community, is dus inderdaad veel trauma. Er zit echt veel
Zeker.
trauma.
Heel veel
Ja,
trauma, heel veel
ja.
trauma.
Ja, en daarin wil ik niet zeggen van ook dat dat goed of dat het fout is of zo. Dat is ieder zijn eigen pad daar ook in. Maar het is echt, ja, ik was misschien ook wel iemand die een soort van ideaal sprookje voor zich zag. Van, oh, weet je dan, mijn ideale droom was vorig jaar dus in een partnerschap, zeg maar, met met z'n vieren. Dat leek mij helemaal fantastisch. Een soort van tribe, community gevoel, zeg maar.
En was
En
het geweldig of was het chaos? Dat vraag ik me dan wel af.
het was echt, het was chaos. En
Kijk.
het is zo keihard weer. En je komt eigenlijk, want in relatie alleen al kom je gewoon zoveel van je eigen shit, zeg maar, tegen. En dan kom je vervolgens nog, zeg maar, de shit van nog een ander stel tegen, maar ook nog weer de shit die jij samen ook nog. Het is echt, het is zo hard werken, is het. En ja, en ik zag op een gegeven moment inderdaad ook ik heb een aantal partners, zeg maar, daarin gehad. En ik zag ook weer die bindingsangst in het niet. De bindingsangst, de verlatingsangst, van alles en nog wat ben ik tegengekomen daarin. En dat ik ook echt dacht van, jeetje, op een gegeven moment ging ik er gewoon echt aan onderdoor ook. Dat ik dacht, ik vind dit niet meer leuk. En ik voelde me ook een soort van therapeut naast
Voor al die
nog
mensen daar in je privé,
in mijn privé. En dat vond ik ook heel erg lastig. Dat ik dan dacht van, ja, dan ben ik vervolgens ook nog therapeut, terwijl ik privé ook gewoon door dingen nu heen ga en ik daarin eigenlijk support nodig ben, maar dan vervolgens zelfs weer als de zen-boeddha-therapeuten zit en zeggen, oh ja, maar jullie ligt communicatie niet zuiver of nou ja.
Ja. Mooi, mooi. Dankjewel dat je ervaring hier zo open en eerlijk mee deelt. Maar ik vind het dan wel. En nogmaals, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik ben hier veel over aan het lezen, veel met mensen over aan het spreken. En ik hoor vaak, daarom gebruik ik het woord chaos. En jij zei het ook, ja, chaos. Ja, dat is vaak zo. Dus ja, dat hoor ik toch van mensen die dan allemaal open dingen en zo. Ja, dan kom je toch allemaal mensen met trauma's en chaos. En dan doe ik natuurlijk ook een hele grote groep misschien tekort die daar anders in is. Maar ja.
Ja.
Kijk,
Ja,
en we
dat
weten
kan.
allemaal niet van hoe moet het nou en wat is nou het beste, maar ik ben er wel steeds meer achter en ik ben ook wel benieuwd of jouw ervaring daarin is. We hebben gewoon behoefte aan een stabiele, diepgaande liefdesrelatie. En als we dat dan niet helemaal kunnen, door wat voor reden dan ook, ja, dan gaan we naar allerlei alternatieven zoeken waarvan we denken, ja, dat is dan beter of dat is dan fijner. Maar daarmee verbloemen we dus vaak ook gewoon onze eigen shit.
Ja, en het is soms ook van, want wij zijn 5,5 jaar samen. En dan is het soms saai. En kan je ook zitten met die saaiheid?
Ja,
En
precies.
daar gewoon van genieten. Ik vind dat echt heerlijk. Gewoon vooral nadat we een heel turbulent jaar hebben gehad. En nu is het gewoon af en toe vet saai. En we zeiden dat toevallig gisteren nog tegen elkaar zo van, ja, als je kijkt naar hoe er vorig jaar bij zaten en hoe het nu is, dan zijn we eigenlijk best wel een beetje een boring couple. Ik zeg, ja, maar ik geniet er ook wel heel erg van. Ik vind het ook allemaal wel lekker. Het is ook wel, ja, en ik kan ook echt gewoon genieten van nu van, ja, dus het niks en nou, dat er niks is. Of ja, dat ben ik echt ook, zeg maar, door dat ik daar de afgelopen maanden echt wel aan mezelf in heb gewerkt, kan genieten dus van de saaiheid. En niet telkens dat die rush, die adrenaline rush, want dat is het eigenlijk ook. Je bent constant.
Precies, precies.
Ja.
En je gebruikt het woord saaiheid en ik zou hem willen vertalen naar stabiliteit. En niet dat
Ja.
stabiel saai is, maar volgens mij er is een bepaalde rust. En dan kom je precies bij waar het denk ik voor mensen met een bepaalde trauma-achtergrond zo lastig in is. Rust is confronterend. Dat is vaak de stabiel iemand, bijvoorbeeld mensen die bindingsangst hebben, die zullen dat heel erg herkennen. Als iemand dus echt dichtbij komt en jou ziet en er voor jou is en daar voel je je rustig en eigenlijk veilig bij, dan is het eng. Want ik heb ooit gedate met een vrouw en dat was helaas niet, ja, is dat gestopt, maar en uiteindelijk waren we seksueel actief en ze begon te huilen, zeg maar. En ze zei tegen mij, ik heb nog nooit een man gehad die mij zo aankeek en die mij zo zag, zeg maar. En toen was ze heel verdrietig tijdens de seks. Toen zegt ze, ja, nu heb ik het idee dat mannen altijd maar wat met me hebben gedaan, maar jij lijkt me gewoon te zien en het gaat jou niet om mijn lichaam, gaat jou volgens mij om mij als persoon. En toen zei ik, ja, dat klopt. Maar dat was dus eng. En uiteindelijk stopte ze ook 3 dates later. En dat zei ze gewoon eerlijk. Ja, het komt me gewoon te dichtbij. Ik ben hier niet klaar voor. Dus dat stabiele en dat rust en dat soms dat. Ja, dat samen, echt samen. Dus niet half met 6 anderen een beetje flikflowen, maar met één iemand helemaal samen. Ja, is soms eng natuurlijk.
Ja, dat is echt fucking eng is dat. Want dan gaan al je maskers en zo gaan af. Dan ben je niet alleen letterlijk bloot, maar ook zeg maar figuurlijk. Dan ga je echt tot het diepste van iemand zijn. En dat is echt wel heel, heel eng. En aan de andere kant, ja, ik voel dat soms ook nog, dat ik denk van wow. Tuurlijk, als mijn partner nu zou zeggen van nou, ik wil niet meer verder, dan gun ik hem dat. Maar ik zou wel echt dat heel erg, omdat wij zoveel doorgewerkt hebben en ik zoveel aan hem blootgelegd heb. Ja, dat zou ik wel dan heel pittig ook vinden.
Snap ik,
Ja.
snap ik. En volgens mij is dat een ontzettend gezonde emotie en gevoel. En volgens mij mag je daar ook dan helemaal voor staan. Tenminste,
Ja.
ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. De fout die ik heb gemaakt in mijn spirituele pad. Ik ben ook yoga meditatiedocent en helemaal Osho ashrams in India geweest. Nou, dan weet je wel hoe dat dan
Ja.
met allemaal vrijheid, blijheid, dansen en zo. De fout die ik daarin heb gemaakt, en vanuit de schematherapie zou je zeggen modi willows inschikkelijk. Ik ben mezelf daarin verloren vanuit liefde en licht en oh, maar als jij me dan niet meer leuk vindt, nou, dan laat ik je gaan vanuit liefde en zo, allemaal van die bullshit. Want dat
Ja.
is het. Dat is gewoon onzin. Want ik heb ook gewoon iets nodig en daar mag ik voor staan en mijn gezonde masculiniteit, daar mag ik juist meer in gaan staan. En ja, dus ik ben me daar wel een paar jaar in verloren. Ik weet niet of je dat herkent bij jezelf, maar
Ja, ik herken dat heel erg bij mezelf. Ja.
ja.
Ja, en dat voor mij, dat het pas echt naar boven kwam, zeg maar, dat het dus ook donkerte of schaduwkanten daarmee ook in me zat. Dat kwam bij mij echt naar boven, zeg maar, toen ik onze zoon ter wereld had gezet. Dan kom je in één keer echt in de rauwheid van het mens zijn. En dat het niet echt alleen maar liefde en licht en,
Ja, en je bedoelt dan de bevalling, zeg maar, je bedoelt dan de feitelijke bevalling, of bedoel jij iets anders?
daarna gewoon
Daarna.
maar het moeder zijn of
Ja.
het moeder. Want eigenlijk als je bevallen bent, je denkt, oh, ik ben zwanger en we krijgen een kindje, oh, mooi. En dan na de geboorte, dan pas gebeurt het. En daarin heb ik ook best wel wat gemist, zeg maar, in onze cultuur. En daar heb ik de afgelopen 4 jaar ook heel veel zelfonderzoek in gedaan. Maar dan pas gebeurt het, want dan ben je in één keer moeder, maar je bent niet meer, je bent toch jezelf nog, maar je bent ook niet meer de persoon die je was daarvoor. En shit, what the fuck gebeurt mij nu? Mijn lijf voelt anders, maar ook gewoon wie ik ben voelt anders. Help!
Ja,
Ja,
precies.
en dat was best wel ook een donkere periode. En toen kwam ik er ook echt ook achter, zeg maar, in relatie van, oh ja, weet je, het is niet inderdaad alleen maar dat stukje liefde en licht en van, oh, ik ben nu moeder en we zijn een mooi gezin samen. En nou ja, dat dus heel erg. Voor mij was het echt wel heel donker even. En dat ik ook echt het gevoel had, ik moest echt mezelf opnieuw ontdekken, maar ook de relatie moesten wij helemaal opnieuw ontdekken. Wat is onze relatie? Wat betekent onze relatie voor ons?
Ja.
Ja.
Ja, en dan kom je toch met de puurheid, maar ook de heftigheid en de hardheid en de eerlijkheid van het leven, hè, word je dan mee geconfronteerd.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje de fout ook is. En niet om al die andere coaches of therapeuten dat ik die weg wil schrijven of zo. Maar de fout die ik wel heel veel gemaakt zie worden door veel mensen is dus inderdaad altijd maar van, oh, weg manifesteren van dingen of zo. Als je maar hard genoeg manifesteert of als je maar al die affirmaties doet en dan
Ja.
komt het allemaal weer goed. Maar we zijn hier ook op aarde en het is hier gewoon soms kut en het is zwaar. En ja, hoe kan het inderdaad dat ik niet de juiste partner vind? Ik doe alles, zeg maar, wat eraan. Ik heb verder ben ik hartstikke leuk. Hoe kan het dat ik diegene niet vind? Of hoe kan het dat mijn relatie nu niet meer zo vlekkeloos loopt? Omdat we gewoon ook hier op aarde zijn met aardse dingen en aardse bullshit over ons heen
Ja,
krijgen.
helemaal eens. Ja, en
Ja.
het is een gekkenhuis online met spirituele coaches die 1-0 therapeutische ervaring hebben. Maar nog, we moeten ze ook niet. Ja, dus volgens
Nee,
mij
ja.
willen we zelf ook daar niet negatief over spreken. Maar Ja, wat ik heel erg interessant vind, ik heb de opleiding tot schematherapeut gedaan en ik geef ook in mijn coaching, doe ik ook een stukje schematherapie. Ja, dan ga je ook echt snappen hoe het nou eenmaal zit en dan ga je ook zien dat spiritualiteit natuurlijk een mooi iets is en zo. Maar als er in de basisbehoeften van alles mis is gegaan in je jeugd of in latere relaties, ja, dan krijg je niet weggeaffirmeerd en dan krijg je niet weggereikt en dan
Nee.
krijg je niet door een gek sapje ayahuasca te drinken en zo. Zo werkt het allemaal gewoon niet, punt.
Nee,
Nee,
absoluut.
nee. Er zit al wat langer een vraag in mijn hoofd en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik maak me soms best wel zorgen om de generatie van nu. Bijvoorbeeld, ik zit dan zelf ook op TikTok en dan,
Ja.
ik zie meteen welke filmpjes wel en niet werken. Als ik denk, wauw, dit was een goede podcast, nou, dan komen daar heel weinig likes op. En als ik denk, ja, ik heb dit filmpje gemaakt met 3 tips en dat is oké, maar ik kan misschien nog wel beter. Nou, dan zie ik, weet ik hoeveel likes komen en dan denk ik, oei.
Ja.
En de jongere generatie die natuurlijk veel meer op TikTok zit dan bijvoorbeeld op Instagram. Ik maak me daar wel zorgen om. Want die zien alles in 6 stappen. En die zien alles in heel kort geknipte filmpjes. En van zo is het. En ja, ik maak me daar zorgen om. En ook als we bijvoorbeeld, als ik kijk naar waar we nu allemaal over hebben. Dan denk ik, krijgen die kids dat wel mee? Zeg maar, dat dit ook het leven is. En dat dit relaties zijn. En, want ik heb ooit het idee dat ze alleen maar meekrijgen van alles moet kunnen. En ja, als jij denkt dat jij dit bent, dan moet dat helemaal kunnen en dan moet iedereen daar je op aanpassen, zeg maar. Dat vind ik. En
Ja.
vrijheid, blijheid. En dan denk ik, ja, maar wat we eigenlijk in deze podcast, de rode lijn is een beetje van, hey, natuurlijk moet iedereen doen wat ze zelf willen en er zijn, en iedereen is gelijk, laat dat heel duidelijk zijn. En iedereen moet gerespecteerd worden. Maar stabiliteit, diepgang helpt je wel verder in het leven, zeg maar. Want anders wordt het vaak chaos en trauma. Ja, en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Lange vraag, snap ik. Maar hoe zie jij dit?
Ja, nou, dat is echt ook een iets waar ik me heel veel zorgen over maak, over de toekomstige generatie, waarin alles natuurlijk digitaal is en we eigenlijk een beetje voorgeschoteld krijgen dat inderdaad ons leven een soort van maakbaar is, dat we alles in een paar klikken zo kunnen krijgen zoals dat we het willen. Dus daar maak ik mij ook heel erg zorgen over. Ik maak me ook zorgen over als ik dus inderdaad ook op TikTok zie. Waarin, en ook als we het hebben over trauma, want trauma is natuurlijk tegenwoordig echt een superpopulair woord en wordt heel snel gegooid met, oh, weet je, oh, dat is trauma en dat is trauma. Maar wat voor de een kan een auto-ongeluk gehad hebben en daar helemaal geen last van hebben gehad, en de andere kan een auto-ongeluk hebben en een hele leven daar last
Klopt.
van houden. En als je dus ook kijkt tegenwoordig, dat is dan de pop psychology, de populaire psychologie, waarin dus inderdaad gezegd wordt van, oh, deze hack voor je anxiety. Of, nou ja, en dat kinderen, laatst had Esther Perel daar ook nog iets heel moois over gezegd. Dat kids tegenwoordig ook eigenlijk een soort van zichzelf diagnosticeren door TikTok, omdat ze dan niet zien, denken van, oh ja, dat heb ik ook. Dus nu heb ik inderdaad ook anxiety.
Ja, klopt.
Terwijl het is, therapie is niet een soort van one size fits all.
100%, 100%, 100%. Er
Ja.
is veel zwart-wit en ik snap dat wel, want dat werkt, hè? Als ik nou in één keer op TikTok ga zetten een hele scherpe quote waarvan ik weet dat iedereen denkt, ja, maar daar ben ik het wel of ben ik het helemaal niet mee eens. Ja, wat gaat er gebeuren? Enorm veel likes, enorm veel reacties.
Ja.
Dus, huppakee, mijn account wordt gepusht. Maar deze mensen vergeten dat er jonge kids zijn die daar zitten te luisteren en denken, maar zo is het dan dus. Hè? Dus
Ja.
zo, dus bijvoorbeeld, je ziet dat nu ook, hè? En gezonde masculiniteit en meer in je masculine energie, waar ik helemaal achter sta, als het gezonde masculiniteit is. Maar je ziet ook mensen dingen pushen waarvan ik denk, dit is ongezonde masculiniteit. Of kids die niet snappen dat dit ook een beetje een, ja, een shout-out is om wat meer
Ja.
Aandacht te genereren. En als je alleen dat filmpje zou zien, dan zou je zeggen, nou, die dame die ik vanavond zie, nou, dan ga ik eens even in mijn mannelijkheid zitten. Terwijl je dan misschien wel helemaal over de grens gaat van een vrouw. Wat die man misschien feitelijk niet helemaal bedoelt, maar als je dat filmpje helemaal kijkt en je bent nog niet zo oud, ja, dat misschien wel zo interpreteert. Ja, is gewoon schadelijk. Is gewoon niet oké.
Nee, en ik denk dat dat het ook is dat heel veel content ook beschikbaar is voor jongeren die daar cognitief ook nog helemaal niet klaar voor zijn om daarmee bezig te zijn. In mijn praktijk zie ik niet mensen die jonger zijn dan 21 jaar. Omdat als je het over seksualiteit hebt, daar moet ook een bepaalde groei ook in. Eerst
Klopt.
een ontwikkeling in zijn.
Ja.
En dat gaat, bij jongeren is het vaker ook al, als ik kijk naar mijn eigen, hoe ik daarin ontwikkeld heb qua seksualiteit. Dat ging inderdaad ook over een soort van trial and error. Van ja, ik probeerde iets en oh kut, ik ging op mijn bek. En nou ja, de volgende keer deed ik het anders. En pas als jij dus wat later bent en dan toch denkt van ja, ik heb toch wel inderdaad daar wat hulp bij nodig. Ja, dan ben je van harte welkom. Maar onder de 21, dan ben je nog zo ook
Eens.
die identiteit aan het ontwikkelen, die hele seksuele identiteit.
Klopt.
Ja.
Ik ga helemaal aan op dat stuk trial and error. En volgens mij moeten we iedereen onder de 21 dat ook echt gunnen. Want als je nu dan ook allemaal geconfronteerd wordt met al die content. Bijvoorbeeld, ik was pas in de sportschool en ik zie allemaal echt hele jonge kids gewoon full on zijn. Denk ik, wauw, dat is ergens heel tof, zeg maar. En
Ja.
heel goed. Maar aan de andere kant denk ik. En nu heb ik daar het juiste woord voor. Ik ga ook gewoon even trial and error, zeg maar. Want wat ik, ja, snap je, een beetje blowen op het hoekje van de straat. En af en toe met een meisje kussen. En daar samen een beetje een zoektocht in maken. Wat wil jij, wat wil ik? En volgens mij moeten we dat ook allemaal niet gaan problematiseren. Volgens mij moeten we dat ook vooral normaliseren. Je bent jong, trial and
Ja.
error, dat is gezond. En natuurlijk moeten we die kids daar wel het juiste in meegeven. Maar nog niet alle volwassen informatie, want ja, dat snappen ze toch niet helemaal. Of ze pakken dat delen uit en dan wordt het heel erg zwart-wit. En dan ga je één klein deel uitvergroten. Ja, en dan gaat het ook mis.
Ja, want dat is, ik ben ook zeker voor, laat ik dat ook nog wel even zeggen, zeker voor goede seksuele voorlichting, goede seksuele educatie, want die is nu echt gewoon ruk.
Ja.
Dus ja, dat ben ik misschien heel hard in, maar dat vind ik echt. Als ik zie wat, nou, ik geloof dat in de grote steden het wel wat bij aan het trekken is, maar echt hier bij ons in de omgeving, als ik hoor wat het lesmateriaal is, dan vind ik dat echt om te huilen. Dus ik ben zeker voor ook goede seksuele voorlichting en daar een grote stap in te maken. En aan de andere kant ook jongeren een bepaalde vrijheid te geven om inderdaad te ontdekken in hun seksuele identiteit. En ja, en en dat ze daar ook zelf in kunnen vormen met de goede voorlichting die
Precies,
ze
met de
kan.
goede voorlichting ook van de mensen die gewoon wat ouder zijn. En dat is volgens mij waar het dan soms een beetje in misgaat. En dan komen we terug op dat stabiliteit en diepgang en gedegen informatie. Bijvoorbeeld, jij en ik, we hebben allebei veel therapeutische achtergrond. We hebben daar veel in gestudeerd. We hebben daar veel ervaring in. Ja,
Ja.
en we weten ook niet alles. Maar ja, als het over bepaalde thema's gaat, ja, dan kan je beter ons vragen dan buurman op de hoek die toevallig een burn-out heeft gehad. En daar zelf wat over geleerd heeft en zich nu coach voelt van weet ik veel
Ja.
wat. He, en daar gaat het tegenwoordig ook in mis. Iedereen denkt alles te weten, zonder daar
Ja.
enige studie voor te doen. En dat.
Ja. Ja, daar is nog één ding, en hier heb ik het heel veel ook over gehad, en heb ik ook heel veel shit over me heen gekregen. Maar dat is dus waar we het, als we het hebben, dus inderdaad over die pop psychology of de wellness industry. Dus al die populaire meningen die heel erg gepusht worden en die dus inderdaad veel likes krijgen op TikTok, op Instagram. Waarin dus bij jonge jongens, ik bijvoorbeeld de hele no-fap-beweging, zeg maar, zie. Dus het niet meer. Aftrekken, het geen porno meer kijken. Ik ben echt zeker een groot voorstander van minder porno kijken. Maar ik vind dat zo heftig om te zien. Dat is eigenlijk als ook een soort van cult, zeg maar, aan het worden. Waarin jonge jongens dus inderdaad ook weer over goede voorlichting. Doordat er goede voorlichting mist op scholen, gaan jongeren dus inderdaad dan maar op het internet rondscrollen. En dan komen ze bij zulk soort fora of zulk soort teachers, goeroes, hoe je het maar wil noemen, uit die helemaal iets prediken. En dan denken ze van wauw, maar dat wil ik ook. Want ik wil inderdaad die goede, gezonde masculiniteit bezitten. En ik wil dus inderdaad een man zijn. En oh, weet je dat. En dat ik dan denk van ja, maar deze jongens krijgen zulke schadelijke info ook. Het is gewoon echt ook schadelijk. En dat. Ik ben zeker voor bewuste masturbatie en bewust porno kijken en bewust je lijf ontdekken. Maar heel rigide, zeg maar, zeggen van nou, je mag niet meer klaarkomen of je mag niet meer aftrekken of je mag dit helemaal niet meer doen. Ja, dat is gewoon op zowel op psychisch, maar ook als lichamelijk gebied super ongezond.
100% mee eens. En dat is misschien voor een doelgroep, bijvoorbeeld voor een man van 35 die op een gegeven moment merkt, hey, wat is eigenlijk de functie van mijn seksualiteit? Is dat natuurlijk heel interessant, hè? Omdat, want ik heb wel eens een maand gewoon helemaal niks gedaan op dat gebied. Echt helemaal niks, hè? Ook niet klaarkomen en zo. Super interessant. Ik kwam erachter dat mijn functie van seksualiteit en zo. Maar ik was toen al verder ontwikkeld en ik snapte de dingen. En dat is iets anders dan een jongen van 15 die daar in één keer. Zo
Ja.
ontstaat. Dus dat is volgens mij het probleem. En het zwart-witte, hè? Dus het is niet. Er is geen one-size-fit-all methodiek.
Nee.
En er is geen. Nee, die delen we daarin helemaal. Ja.
Ja, en weet je, wat ik net ook zei, als 15-jarige heb je nog niet dat psychologische zelfbesef, heb je nog niet die ontwikkeling van, oké, als ik dit een maandje gewoon probeer en gewoon daarin aan het experimenteren ben. En dat zie ik ook nu met mezelf. Ik ben nu 30 ben ik, maar toen ik 18 was en dacht dat ik alle wijsheid in pacht had en weet ik veel wat, en dacht ik ook, oh meisje, wist helemaal nog niet waar je
Ja,
mee
precies.
bezig was.
Ja, mee
En
eens.
je had zo weinig dat psychologische zelfbesef, dat was toen nog helemaal niet. En dat is misschien nu er ook nog niet 100%, maar al wel veel meer als toen ik 18 was.
Ja, helemaal mee eens hoor. Echt helemaal mee eens. Ja, ik ben nu 33 en ja, ik kan precies hetzelfde zeggen. Ja. Ja, interessant. Dus eigenlijk in deze podcast, we zijn wat afgeweken, maar wel een ontzettend interessant thema. Maar ja, de rode draad waar we eigenlijk doorheen zijn gekomen is dat stukje stabiliteit, dat stukje diepgang, het stukje trauma's. Hè, van wat, en ook dat het zo enorm loont, zeg maar, om dat stuk ook aan te gaan kijken in plaats van het weg te moffelen onder vrijheid en onder allerlei andere dingen. Dat je daarin dan toch soms weer bij het midden uitkomt. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel mooi. Wat ik nog wel interessant vind om aan je te vragen, is het stukje seksualiteit en trauma. Want dat merk ik ook wel bij veel klanten van mij. Dat ze het ook. Dat seks hebben weer met een man ook soms lastig is. En wat ik daarin hoor van vrouwen is soms dat ze. En ik weet eigenlijk niet. Kijk, jij bent seksoloog, dus je hebt daar waarschijnlijk vaktermen voor, maar. Het overseksueel gedragen vanuit de intentie van dat is dus wat een man wil, zeg maar daar eigenlijk helemaal niet mee in contact staan, daar ook helemaal niet zo van genieten. Of juist het eng vinden om weer seks te hebben en dat een beetje mijden. Die twee kom ik dan vaker tegen.
Ja, nou dat is eigenlijk ook wat ik heel veel tegenkom. Ja, en dat is, nou ja, dat gaat ook weer over sekseducatie, onze opvoeding, heel eigenlijk alles. Wat ik tegenkom, heeft te maken met als ik dan zie en hoor van vrouwen, maar ook mannen, dat er niet of nauwelijks gesproken werd over seks. En dat hebben studies ook wel echt aangetoond, dat als er vrij gesproken wordt over seks en seksualiteit en seksuele ontwikkeling in een gezin, maar ook in groepsvorm, dus ook met vriendinnen, en dat gebeurt ook heel weinig nog steeds, omdat er zo'n taboe op ligt, dat zorgt er dus inderdaad wel voor dat je een stevigere seksuele identiteit hebt en een gezondere seksuele gezondheid, om het zo maar te noemen. En dan kan er natuurlijk nog steeds van alles en nog wat gebeurd zijn, waardoor het niet helemaal in balans is. Maar je ziet dus dat het in community praten over seksualiteit ook heel helend kan zijn.
Ah, mooi, mooi, ja.
En ja, dus dat is wat ik heel veel zie. Heel veel dat er niet nauwelijks gesproken werd. Weinig goede seksuele voorlichting. In mijn tijd was het echt al schrijnend. In de zin van dat seksuele voorlichting ging over baby's krijgen en SOA's krijgen.
Ja,
Dus, nou ja.
precies.
Dus dan denk je altijd ook van, nou wat ga je dan doen? Ga je porno kijken en dan ga je daar je
Ja, dan ga
leren
je daar
wat.
je educatie uit halen, zeg maar.
Ja,
Dan
ga
gaat
je
het
daar.
natuurlijk mis, zeg maar.
Ja. En dat was in mijn tijd zo. En als ik dan kijk naar mijn ouders' tijd, nou, dat was het, toen was er geen porno, was helemaal niks. Dus dat was helemaal schrijnend. Dus ja, daarin zit een heel groot stuk, waarin mensen dus leren via porno wat seks nu inhoudt. En niet alleen porno, maar ook gewoon de hele maatschappij. Als je kijkt naar films, romantische films, het is altijd. oh, die vrouw die wordt dan verliefd en dan hebben ze seks en dat is dan, hij tilt haar op en hij zit altijd, hij ligt bovenop en ze komen tegelijkertijd klaar en het
Ja.
duurt 2 minuten of soms nog korter. En dat is dus zeg maar niet hoe het in het echte leven
Vaak,
werkt.
hè?
Want ja, het duurt ook fysiologisch gezien voor een vrouw 3 kwartier voordat haar lichaam daadwerkelijk er klaar voor is om gepenetreerd te worden. Dus heel veel vrouwen hebben überhaupt trauma, ook al bij de opening van hun vulva zitten, omdat ze vaak, nou ja, te snel gepenetreerd zijn. En daar dus eigenlijk nog niet klaar voor waren. Dus dat hebben, daar hebben heel veel vrouwen last van. En natuurlijk ook dat we een bepaald beeld hebben van hoe seks eruit wordt te zien. Van dit is seks. En als ik dat niet doe, dan voldoet het daar niet aan.
Volgens mij, ik denk wat de mensen die mij heel erg volgen, dat zit hem vooral ook daarin, zeg maar. Hè? Dat beeld, ja, het beeld wat mensen dan allemaal hebben. En zowel man als vrouw. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik denk dat het mij vroeger wel ook wel wat beïnvloed heeft. Kijk, op een gegeven moment heb je dan een leuke vriendin en daar heb je dan seks mee. En dan zie je ook wel ooit eens zo'n film. En dan ben je jonger, hè? Ik was toen denk ik 18, 19 of zo, zie je ook zo'n film, denk je, oeh, ja, maar zo ziet het er bij ons niet uit, zeg maar. Dan ga je daar toch aan twijfelen en dat, ja.
En dat is ook een hele zoektocht van wat is betekent seks voor mij? Wat betekent ook seks voor mij op een langere termijn? Seksuele gezondheid. Hoe ziet dat eruit? En dat is voor iedereen ook weer anders. Want ik heb ook wel dat sommige mensen die, of sommige stellen die kiezen er bewust voor om niet meer aan penetratie seks te doen. Omdat het heel pijnlijk is. En nou ja, daar werken we dan ook wel aan. Alleen dat heeft gewoon heel erg veel tijd nodig. Maar dus op andere manieren dan in die tijd invulling geven aan wat seksualiteit of seks voor hun is. En intimiteit en liefde. Ik geloof er 100% zeker in als jij moeite hebt met penetratie, dat het altijd ook te helen is. Dat, ja, daar durf ik echt wel mijn hand voor in het vuur te steken. Maar dat is wel iets wat gewoon tijd kost. En dus inderdaad stabiliteit, veiligheid, dat,
Ik
ja.
wou het net gaan zeggen, hè? Dan komen we eigenlijk weer op waar de
Ja.
podcast wil beginnen. En daarom vind ik het zo interessant. En dat is niet marketing, maar dat is gewoon omdat ik het meen. Daarom zeg ik altijd: trek met mij een diepe, stabiele liefdesrelatie. Kijk, ik geloof gewoon in stabiliteit en diepgang. Want dan kun je ook, dan zul je zien als je een bedrijfje hebt, dat je bedrijf beter gaat. Dan zul je zien als jij een stabiele partner hebt die je ook echt ziet en in jouw behoeftes kan voldoen en die diepgang met jou opzoekt, dan zul je ook zien dat een trauma daarin geheeld kan worden of dat je bijvoorbeeld in seksualiteit weer geheeld kan worden of ja, en dat is ook gewoon wetenschappelijk ook aangetoond, dat we dus goed functioneren als we met iemand zijn en als we daarin veilig zijn,
Ja.
ja, dan is het leven gewoon fijner, leuker, makkelijker en dat ja, en dat is misschien wel interessant, want tegenwoordig zie je ook zo'n beweging die zegt, dat zie ik vooral bij vrouwen, van nou, ik ben individueel en ik heb echt niemand meer nodig. En vooral geen man, zeg maar, die starten daar ook een hele community op, waar op zich niks mis mee is hoor. Maar dan, ja, dan denk ik, ja, volgens mij is het wetenschappelijk al aangetoond dat het voor de meeste van ons natuurlijk ontzettend helpend is op heel veel verschillende manieren om gewoon met iemand te zijn waar je iets stabiels mee opbouwt.
Ja, absoluut. En dat is ook echt iets, zeg maar, wat ik ook, zeg maar, zie. Ook vanuit de therapeutische achtergrond. Maar ook als ik meer duik in complementaire therapieën, zoals somatic experiencing. Dan zie je dus dat daarin ook gezegd wordt dat de meeste heling die we ervaren is het daadwerkelijk fysiek met iemand dus verbinden waarin het veilig, het vertrouwd voelt. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje de basis van mijn werk. Hoe creëer je dus die veiligheid en stabiliteit in de verbinding met de wereld om je, of de relaties om je heen? Ja.
Ja, ik sluit me daar 100% bij. Ik sluit me daar echt 100% bij aan. En natuurlijk, veel van onze luisteraars die zitten dus nog niet in die relatie. En
Nee.
dan is het denk ik interessant om te kijken. Ik kijk altijd naar wat alle factoren die mee kunnen spelen om in ieder geval die kans zo groot mogelijk te maken. Hè? Dus als je aan dat
Ja.
stukje trauma's werkt, of aan dat stukje binding- en verlatingsangst, of aan een stukje gezonde feminine masculine energie. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je gewoon op kan investeren, waardoor de kans groter wordt dat je gewoon in die fijne relatie komt. Ik zeg altijd, ja, als jij een topadvocaat wil worden, ja, dan zijn er ook een aantal dingen die je kan doen om de kans groter te maken dat jij een topadvocaat wordt. En zo
Ja.
werkt het. En een persoon die kiest er dan voor om daarop te investeren. En dat ze werkt natuurlijk ook met liefde en relaties. En dat is soms wel schrijnend dat mensen investeren in tv's en wijn drinken en niet in het belangrijkste van wat we eigenlijk hebben in het leven. En dat is relaties, zeg maar. Als je daar nou goed in wordt, in de breedste zin van het woord, ja, dan is het leven, en dat zei je net ook, is het leven nog steeds kloten soms en gek en maf en
Ja.
verdrietig en pijnlijk. Maar ja, als je goede relaties kan hebben, dan is het in ieder geval wel waardevoller. Meer diepgang en iets meer veiliger, denk ik.
Ja, en als je dus nu ook niet in een relatie zit, want dat kan ik dan eventueel als tip ook meegeven. Je kan ook als je een fijne, stabiele vriendinnengroep of een vriendengroep, als we het over mannen hebben, om je heen hebt, dan kun je ook super. Dan zou ik ook nog adviseren om in therapie te gaan, maar ook daarin leren. Dus met de mensen om je heen, hoe kan ik veiligheid ook creëren door dus aanraking, communicatie, daarin bepaalde dingen oefenen. Want ik zie dan ook wel in de tantra training die ik dan wel geef, dat er ook wel single vrouwen komen. En dan zeggen ze van, nou, ik heb niet een partner waar ik mee kan oefenen. Nee, maar de partnerschap kan, je kan het ook oefenen, zeg maar, met je vrienden en vriendinnen. En in de tijd dat ik single was en nog zoekende was, dus na die ideale man, heb ik heel veel dus geoefend op in mijn community toen, met dus de tools die ik toen geleerd heb. En daardoor heb ik zo'n, nou ja, dus en dat psychologische zelfbesef gekregen, maar ook zo'n gronding in mezelf van, oké, okay, dit is dus inderdaad wat ik wil en wat ik nodig ben. En ja.
Ja, en ik vind het heel mooi wat je zegt. En jij hebt dat gevonden in Tantra. Het mooie is dat je ook naast dat stukje cognitief psychologie, een stukje lijfelijk. Ik ben wat meer thuis in de haptonomie bijvoorbeeld. En ik geef vaak ook mijn klanten oefeningen mee van aanraking bij zichzelf. Hè. Dat heeft dan niks met seksualiteit te maken, maar meer met aanraking in je lichaam. En dat is wel heel mooi, want ja, al dat cognitieve, dat is leuk. Maar we hebben hier onder dit hoofd zit nog een heel groot stuk, zeg maar, waar we minder op focussen. En jij hebt dat helemaal gevonden in Tantra, maar dat is ontzettend mooi.
Ja, en tantra en haptonomie, dat
Ja.
heeft in ieder geval de manier waarop ik zeg maar het geef, daar zijn ook heel veel verschillen, lijkt heel erg veel dus op haptonomie. En ik heb ook wel veel vanuit somatic experiencing haal ik toevallig gisteren ook een vrouwengroep gehad. En dan dus inderdaad hun ook weer het voelen van je eigen lichaam. Van, oh, maar hoe voelt het als ik het hier aan raak? En dan
Precies.
het verschil tussen hier. En wat gebeurt er in mijn lichaam als ik dus inderdaad, nou ja, dat ook. En als je dat zelf weet van jezelf, dan weet je op een gegeven moment ook in partnerschap van, oh, maar ik vind, en in seksualiteit, ja, ik vind het heel fijn om hier aangeraakt te worden.
Ja, mooi,
Ja.
mooi is dat. Ja,
Ja.
en dan is de cirkel volgens mij rond, hè? Dus dan heb
Ja.
je helemaal naar het psychologische stukje gekeken, dan heb je naar het stukje trauma kan je kijken. En dan kijk je ook nog naar het stukje lichaam en aanraking. En dan is de cirkel volgens mij rond.
Ja.
Mooi. Ik heb het idee, Inge, dat we echt 10% hebben besproken van wat ik
Ja.
allemaal nog met jou zou kunnen bespreken. Dus misschien moeten we gewoon zeggen dat we nog eens een keer een podcast maken. Dat is misschien een
Ja.
uitnodiging aan onze luisteraars. Nou kan ik me voorstellen dat jouw luisteraars al wat opener misschien kunnen zijn over het stukje seksualiteit. Maar ik merk bij mijn luisteraars, ik heb een paar keer gepost van, hey, zijn er vragen? Laat me weten. Maar ik merk dat de respons dan nog wat achterblijft. Wat ik me helemaal kan voorstellen, omdat dat misschien ook eng is. Maar bij deze dus, de mensen die hebben geluisterd nu tot het einde, uitnodiging, stuur mij of jou Inge even een berichtje. En het lijkt me leuk om nog eens een keer samen een podcast op te nemen op een
Ja.
specifiek thema. Bijvoorbeeld in seksualiteit of in andere. Want je hebt heel veel kennis en ik vind het mooi, onze achtergronden zijn erin hetzelfde. Dus dat het is soms lastig om een goede mede-coach te vinden die ook niet te veel bullshit predicteert en gewoon weet waar hij het over heeft. Dus ja, bij deze de uitnodiging, kom graag nog een keer terug in de Angst en Liefde podcast en de uitnodiging aan de luisteraars. Stuur ons vooral de vragen op en dan gaan we daar gewoon wat mij betreft nog een keer een nieuwe editie over maken.
Ja, ik vind het super tof. Ik vind het ook heel leuk om dus inderdaad met iemand te praten die dus ook die achtergrond heeft. En dat je niet, dat het in één keer inderdaad alleen maar gaat over hoe manifesteer ik mijn beste relatie.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, mooi.
Ja.
Mooi. En volgens mij kunnen we in ieder geval mededelen. Het loont in ieder geval om te werken aan jezelf en aan diepgang, stabiliteit en aan je lichaam. En daar zijn verschillende manieren voor. En de mensen weten, jou of mij of whatever, weten de mensen wel te vinden. Inge, ik wil je ontzettend bedanken voor deze podcast.
Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging.
Ja, en tot de volgende, zeggen we dan.
Ja, tot de volgende.
En dat was hij dan. Dankjewel voor het beluisteren van de gehele podcast. Ik hoop dat je er ontzettend veel aan hebt gehad. Ik wil ook nogmaals Inge Visser bedanken dat we dit waardevolle gesprek samen kunnen hebben. Als jij nu luistert en je luistert elke week naar deze podcast en je denkt, hey, ik zou het graag hier wat meer over willen hebben of ik zou juist graag willen dat Dirk deze gast uitnodigt, laat het me weten. Dat kan bijvoorbeeld via Instagram, @Dirk.Delissen, stuur me een DM. Ik hoor ontzettend graag van je. En als laatste nog even dit. Als jij merkt en behoefte hebt aan een goed gesprek met een ervaren professional over jouw liefdes- of relatieleven, klik dan op de link in de beschrijving en plan een gratis adviesgesprek met mij in. En dan heb je in 45 minuten in ieder geval jouw belemmeringen ontzettend helder en weet je wat je te doen staat. Voor nu een hele fijne dag en ik hoop je volgende week weer te zien.